Maar ik vertrouw de tandarts gewoon niet.
Dat kan ook. Nee, maar ik ga aan Samos vragen of ze gewoon jelletjes maken met fluoride smaak. Dat moet goed zijn.
Dan moet je ze zo een kwartiertje of 10 minuten in je mond houden en dan even een uurtje niet eten of drinken.
Moet je.
Nou, gasten, aflevering, whatever. Waarom is het eigenlijk belangrijk?
Ja, dat zouden we niet meer zeggen, volgens mij.
Ja, dat
hoeft ook niet.
Okay.
Het is traditie.
Ja, gewoonte. Ja, goed. Compleet?
Compleet.
Laten we even iedereen afgaan. Bouke?
Ja, ik ben er.
Cornelis?
Yes.
Evert?
Ja, zeker.
Diederik? Present.
ik hoor heel vaak dat mensen de stemmen van Diederik en mij niet uit elkaar kunnen houden. En dat is voor mij erg nadelig, want dan denkt iedereen dat ik die domme dingen
doe. Maar ik hoorde wel trouwens dat mensen de lach van Cornelis goed konden herkennen.
Het was het leukste van de podcast, toch?
Ja, dat zegt meteen wat over het niveau.
Ja.
Maar waarvoor nemen we op, jongens?
Ik heb wel een onderwerp. En dan ga ik meteen zeggen, dat is wel sponsor-gerelateerd, maar ook weer niet direct. Ik loop dit seizoen voor het eerst op schoenen, hardloopschoenen met een carbonplaat. En ik ga zoveel harder.
Hoeveel? Per kilometer?
Ja, nou, ik wou zeggen 4%, maar dat is denk ik niet helemaal waar.
Loop je op de Nike's?
Nee, niet eens. Nee, ja,
welke heb jij gekozen?
Ik heb twee paar. De Hoka, de Rockets van Hoka, Rocket X. En de Endorphin Pro van Saucony. Of Saucony, zoals onze familieleden dat wel eens zeggen. of het ligt ook aan, kan ook gewoon aan mezelf liggen. Hè, dat ik gewoon knetterhard kan lopen. Maar in training gaat echt wel, ik merk wel echt dat het heel veel verschil maakt.
En hoe voelt dat dan? Wat voelt er allemaal anders?
Ja, sowieso, met name die Sauconys, die rollen heel anders af dan een normale hardloopschoen. Dus het heeft al met de vorm van de zool te maken. Ja, Cornelis, jij kan er misschien. Jij loopt al veel langer op. Jij hebt die Sauconys ook gehad. Jij loopt al veel. Mm-hmm. Jij loopt als vorig jaar liep jij ook al op die carbon schoenen. Maar wat vind jij?
Ja, je grondcontact is korter inderdaad. Je wikkelt sneller af. En ze zijn een stuk stijver. Dus je krijgt inderdaad wat meer energie terug. Maar ik heb die Sauconys uiteindelijk ook weer doorgegeven. Bij mij waren ze in de toebox, dus waar je tenen zitten, dat gedeelte voorin. Waren ze wat te breed, waardoor ik daar schroef en blaren kreeg.
Hey, waarom heb ik die niet gekregen?
Heb ik gevraagd.
Ja. Echt? Oh, kak.
Ja. Ja. Beetje hetzelfde als met die powermeter, denk ik.
Ja, maar die hoefde ik niet. Carbonplaatschoentjes lijken me nog wel leuk.
Ja, kun je gewoon kopen, Brees.
Ja, dat is zo, ja.
Maar jullie zijn een beetje late adapters eigenlijk, hè?
Ja,
je
eigenlijk
pas
wel.
Over begint, want het is al...
Jullie, ik was de eerste van ons.
Ja. Van ons.
Maar hoe is het bij jou, ja, even? Ik zag Brans Rood dat jij op ons diep. En normaal is ons kenmerkend door van die... eigenlijk U-profieltjes onder de schoen met luchtjes erin. En volgens mij had je op Brans... Ja, wolkjes, ja, precies. Maar volgens mij had je op Lanzarote, zijn ze een beetje daarvan afgestapt. Had je een andere schoen aan?
Nee, maar er zitten ook nog steeds wolkjes onder.
Oké, maar ook een plaat.
Ja. Ja, ook met een carbonplaat. Ik word gesponsord door On en eerst hadden ze de Cloud Boom ontwikkeld. En die was, zit dus een carbonplaat in, maar die was niet zo zacht. En je ziet met de Vaporfly en al die andere schoenen dat ze een vele dikkere zool hebben. Ook voor die afwikkeling, maar ook, de zachtheid gaat ook heel veel uitmaken in de energie die je terugkrijgt. En ook voor je belasting op je spieren en zo. Dat maakt ook, denk ik, wel een heel groot verschil. En deze schoen had het dus niet. Dus het was meer een wedstrijdschoen met een carbonplaten in. En een tijdje voor Lanzarote kwam een prototype uit, heb ik dan gekregen van On. En die is wel een stuk zachter. Dus daar liep ik op. Dat is de Cloud Boom Echo. En die kun je nu ook gewoon kopen in de winkel trouwens.
Ik vind het grappig, hè, wat je zegt over die dikte van die sol. Dat klopt helemaal. En ik heb zeg maar... Toen ik mijn eerste paar helen had gedaan, had ik altijd zo ontzettend veel pijn aan mijn bovenbenen. Dat ik tijdens de marathon best wel vaak gewoon de impact niet meer kon verdragen eigenlijk. Waardoor ik niet meer goed kon hardlopen. Omdat de pijn was zo Ik had zoveel last van mijn bovenbenen door de impact van het lange fietsen en dan het eenzijdige belasting van het hardlopen op asfalt, dat ik ben toen zelf echt al jaren geleden op zoek gegaan naar dikke zolen. En toen was Hoka eigenlijk de eerste die dat, en de enige ook, die dat deed. Dus toen heb ik een setje Hoka's gekocht. En het is wel geinig, daar heb ik heel lang op gelopen, op die schoen. Volgens mij tot 2 jaar geleden deed ik daar zeg maar alle lange races op. En nu gaan dus heel veel meer merken daar naartoe. Ook die Sauconys, die hebben echt een dikke zool. En daardoor zijn ze heel zacht, waardoor ik denk inderdaad gewoon, je kan die impact veel beter aan.
Ja, 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 maar dit is wel ook wel een ontwikkeling in die foam geweest. Want ik weet wel, met die Hoka's waar jij toen op liep, daar verlies je ook wel veel energie mee destijds. En dat is, nu is dat gewoon, is dat eigenlijk helemaal te niet gedaan. Je krijgt er juist meer energie voor terug, zeg maar, relatief gezien. Dan met die andere schoenen. En daardoor waren vroeger, daarom was dat barefoot running was op een gegeven moment helemaal in. En ook zo'n minimalistische schoenen, zeg maar. Hoe ja, heel... alle wedstrijdschoenen op de weg waren, zo dun mogelijk en zo licht mogelijk.
Zo reactief mogelijk, ja.
Ja. Nu krijg je dus heel veel reactiviteit terug vanuit die carbonzool, maar ook vanuit dat nieuwe foam wat al die schoenmerken hebben.
Ja, dat barefoot running. Ik heb ooit een keer een 5 kilometer gelopen op Nike Freeze. Dat zijn dus de meest flexibele schoenen die Nike heeft. En die kun je dus helemaal ombuigen. Dat is dus net alsof je geen schoenen aan hebt. Terwijl andere schoenen, ook oude schoenen, die hadden wel enigszins stijfheid. Die kon je niet helemaal doorbuigen. Ze zijn nu veel stijver nog door die carbonplaat. Maar toen ik op die Nike Freeze liep, heb ik mijn langzaamste 5 kilometer ooit gelopen. Ik denk 18 nog wat of zo. Echt minuten langzamer dan als ik op normale hardloopschoenen had gerend. Dus barefoot running, dat is wel heel goed voor je als je dat goed opbouwt, zeg maar. Alleen, het gaat niet hard.
Nee, ik ben dat niet helemaal met je eens. Ik weet dat toen dat Born to Run, dat boek van Christopher McDonald, dat was toen best wel populair. En dat is echt een journalist, sportjournalist. En die gaat kijken bij een bepaalde stam die keihard rennen. En die liepen allemaal op blote voeten. En dus daaruit volgde hij eigenlijk een beetje de conclusie van, nou, dat is de manier om te lopen. En
wacht even. Ze liepen op sandalen, hè?
Ja,
autobanden.
Ja.
Ja, ook. Ja.
Maar dat was meer om je voet van wonden te beschermen. Maar die Nike Free is uiteindelijk inderdaad een beetje meegegaan op die hype. Maar wat daar wel zo is, die zijn inderdaad heel flexibel, maar er zit wel gewoon een hak in. Dus het is een beetje zo dat wanneer je op blote voeten loopt, dan ga je niet echt op een haklanding lopen, want dan komt die kracht op je hiel wordt gewoon te groot, die impact. Maar door het hakding in je schoen wordt dat, ja, heb je die pijn niet, dus gaan mensen dat wel doen. Dus die Nike Free schoen, dat is niet per se dat blote voeten lopen. Maar ik weet iedereen, ja, jij liep op die Vibram schoenen met die 5 vingers.
Ja, ik heb
daar
die zat helemaal geen
hak. Ja, die Vibrams.
Maar heel even voordat we op die Vibrams doorgaan. Die Nike Freeze, daar had je, in het begin had je de Nike Freeze 7.0. Dat was een verloop van 7 millimeter. Of millimeter. Daarna had je de 5.0 en ook de 3.0. En die 3 zit inderdaad het dichtst bij die barefoot. Maar inderdaad, er zit nog wel een klein stukje verloop in.
Volgens mij hadden wij die 5, of niet?
3.
3, oké. Okay. Als je dan over een gravelpad liep, dan zat je hele zool vol.
Ja, klopt. Omdat dit zo buigzaam
die
was.
Die dingen, jongen. Ja, nee, maar dat komt door die blokjes in die zool.
Ja.
Dus sleepte je dat hele gravelpad achteraan.
Ja. En dan kwam je weer terug op de verharde weg en hoorde je welke stap die je zet.
Ja. Ja.
Maar Vibrams?
Ja, dat was precies ook toen ik Born to Run had gelezen, dacht ik, oh, dat wil ik wel eens proberen. En ja, het is niet echt lekker, zeg maar. Ik heb het voorzichtig opgebouwd en zo. En ik vond het wel fijn, maar vooral op het strand. Maar als je dat op de weg moest doen of zo, is niet te doen, joh. Ik denk ook niet dat het, als je dat lange stukken gaat doen. Ik voelde altijd mijn kuiten wel.
Ja, ik denk wel dat het heel goed kan zijn voor je ontwikkeling van je voetspieren en alles. Maar die...
Nou, je techniek, hè. Ja, je wordt luier van loopschoenen eigenlijk.
Ja.
Ja, zeg maar, de spieren in je voet moeten veel meer aan het werk wanneer je op blote voeten loopt. Ik geloof ook wel dat het een verrijking is, maar het is wel iets waar je echt heel voorzichtig mee moet opbouwen. Met name als je al een haklander bent en dan op blote voeten gaat lopen, dan belast je opeens je kuiten, je achillespezen, ja, vele zeker. Malen meer dan wanneer je op schoenen loopt. Ik weet, bij de atletiekvereniging in Enschede, er zijn altijd een paar mensen die gaan uitlopen op blote voeten op het gras. Ik denk dat is op zich een mooie manier om dat er een beetje in te werken.
Zo heb ik het eigenlijk ook gedaan.
Dat heb ik op de baantraining ook veel gedaan voorheen. Maar wat ik ook wel deed, was de loopscholing op de blote voeten. Dus de kniehef en de trippelings, dat soort dingen. En dat ook nog wel eens binnen gedaan, omdat je veel meer gevoel hebt met wat je doet. Dat heeft mij wel heel erg geholpen ook destijds. Dus dat is nog wel een goede tip.
Maar ik loop sowieso in het dagelijks leven graag op blote voeten, hoor. Of ja, sokken, maar ik ben nu op vakantie, ik ben op de boot. En ik heb het liefst gewoon de hele dag blote voeten.
Ik weet nog dat jij terugkwam uit, Nieuw-Zeeland was je geweest. En Hawaii en weer terug in Nieuw-Zeeland. Dus je was 2 jaar, 3 jaar weg geweest. Kom je terug hier in Nederland en toen ging je overal blote voeten lopen. Ja. Gingen we een keertje ergens naar naar werk, waar ik wat ik van jou had overgenomen. En dan ging jij, zou dat teruggaan. Ging je al op je blote voeten de trein in, dus op het station op je blote voeten.
En toen mocht ik niet meer terugkomen.
Jammer.
Nee, ja, dat was een beetje zo'n periode. Dacht ik, dit ga ik doorvoeren. Maar helaas was ik geen... ik was nog niet genoeg influencer.
Je had gehoopt dat het in zou raken.
Ja, misschien is het nu anders. Nee, maar nog even terug naar die carbon schoenen. Ik heb wel nu dat ik denk van, ik ga vliegen. Dat is wel...
Ja,
nice.
Shit. Er gaan 2 dingen door me heen. Heel fijn voor je en kut. maar hoeveel harder per kilometer loop je als je...
Ja,
als
dat
je
vind ik dus vet lastig in te schatten. Hè? Want ik heb dus een paar trainingen op wedstrijdintensiteit met die schoenen gedaan. En toen dacht ik eerst van oké, ik loop zo makkelijk en best wel hard voor mijn eigen tempo dan, zeg maar. Omdat ik die schoenen aan heb. Toen ging ik een training doen op gewoon mijn normale loopschoenen. Of ja, dan weliswaar mijn iets wat lichtere normale loopschoenen. Maar toen kon ik ook hard. Dus... Weet je, je zult het nooit weten, want je kan het niet vergelijken. En ja, dan moet je kan wel gaan testen op een baan en op hartslag en dat ga ik allemaal niet doen. Het is ook natuurlijk een stukje mentaal. Als jij erin gelooft, dus misschien een beetje placebo effect, maar ik geloof ook echt wel dat het werkt. Dus dat je met dezelfde intensiteit gewoon een stukje harder kan lopen.
Ja, ik geloof het ook wel dat je harder loopt op die schoenen.
Tuurlijk.
Nou goed, het is eigenlijk al bewezen als je al die marathontijden ziet van de afgelopen jaren.
Ja, je ziet het overal.
Ja, of kijk naar het aantal Nederlanders dat zich opeens kon plaatsen voor de marathon. Jaren lukte het niemand.
Op de Olympische Spelen.
Ja, precies. En nu hadden we er opeens een overschot aan mensen en moest er een selectie gemaakt worden.
Klopt. Ik heb een aantal trainingen gedaan waarbij ik tempertjes liep. Waarbij ik bijvoorbeeld de eerste 3 met oude schoenen tussen aanhalingstekens liep. En de andere 3 met de nieuwe schoenen. En... mijn gevoel zegt dat het 4 à 5 seconden per kilometer scheelt.
Dat is
mijn
veel,
halve marathontempo.
Dat is echt veel.
Ja, dat is heel veel.
Nou, ik zal vertellen hoe ik het getest heb. En dat was eigenlijk een beetje hetzelfde. Je was op trainingskamp. Ik heb die schoenen vanuit Woest. En nu komt het sponsorgedeelte, hè? Let op. Dus ik heb die schoenen vanuit Woest, gekregen. Woest in Borklo. Die zeiden van... ik zei van, ik wil graag carbon schoenen en dan wil ik graag kijken welke voor mij het beste zijn. En een aantal merken konden ze gewoon heel moeilijk leveren. En toen heb ik een paar aangehad en waarvan die Sauconys en die Hoka's mij het best voelden. En toen heb ik gewoon een paar trainingen gedaan waarin ik 1/3 liep op die Hoka's en dan 1/3 op die Sauconys en dan 1/3 op mijn normale schoenen. Maar ik merkte gewoon dat met normale loopschoenen, dus zonder de... buiging eigenlijk en het foam in de zool, dan voelde ik, als ik ze na elkaar aan had, gewoon eigenlijk dat ik werd tegengehouden. Of anders, met die carbon schoenen kon ik veel beter rollen. En dat maakt denk ik echt het grote verschil, zeg maar, het gemak waarmee je je volgende pas gaat inzetten.
Ja, mooi. En om nog heel even terug te komen op jouw verhaal over de impact op jouw benen. Ik herinner me een keer een editie van Almere dat jij bijna de hele loopronde in de berm hebt gelopen.
Ja, dat kan ik me ook herinneren.
Ja, dan liep ik 10 kilometer over het asfalt en toen heb ik 32 kilometer naast het asfalt gelopen. Gewoon omdat ik het niet aankon. Ja, ik trainde ook altijd in het bos. Daar ben ik ook toen na die wedstrijd, zeg maar na die ervaring, ben ik daar ook wel aanpassingen in gaan doen. Want vanuit Arnhem of vanuit Reden, we trainden altijd in het bos. En dat is natuurlijk supergoed voor je belasting. En het is ook gewoon het mooiste en het leukste lopen. Maar als je dan dat moet toepassen in een race die gewoon vlak en asfalt is, ja, dan ga je daar gewoon niet aan gewend zijn. Dus nu doe ik ook veel meer, ook alles met die carbon schoenen. Alle wedstrijdspecifieke setjes doe ik allemaal op asfalt en zo vlak en zo rechtdoor mogelijk. Om maar, zeg maar, die wedstrijd te simuleren.
Eén nadeel is, je hebt maar een beperkt hoeveelheid kilometers op die schoenen om dat verende effect te houden, hè?
Ja, ik hou precies bij hoeveel ik erop loop.
Ja, ik ook. Dat maakt Strava of Training Peaks natuurlijk ook makkelijk, dus dat scheelt.
Ja, exact.
Maar wat ik me wel opviel is, een van jullie zei net al, dat we hier wel een beetje laat mee zijn. Ja, ik heb het zelf nog niet eens, want ik heb al een paar wedstrijden gedaan en het schrok er een beetje van hoeveel mensen die schoenen eigenlijk al hebben.
Ja, ik vind jullie rijkelijk laat. Er is een coronajaar geweest, dus ik snap dat niet iedereen 2019 dat al had. Maar in 2019 ging ik me voorbereiden op een hele. En toen had ik echt zoiets van, ja, ik investeer zoveel tijd hierin. Ik heb al niet zoveel tijd, want ik heb een druk bedrijf. Dus ik ga ook gewoon mijn geld uitgeven om het goede spul te hebben. Dus toen heb ik een paar schoenen gekocht, ja.
En dat was voor mij, ik had een sponsor en die had die schoenen niet. Dus dan is de afweging van, ga je zelf 6 paar per jaar kopen? Of zeg maar, neem je het voor lief dat het er nog niet is? En dat was inderdaad 2019. 2020 was ik echt aan het twijfelen. En in 2020 heb ik wel besloten van, volgend jaar loop ik op die schoenen.
Want liep jij in 2019 er ook al op? Want we hebben 2 battles met elkaar gedaan daar en 2 keer liep ik sneller. Nee. En niet veel sneller.
Nee. Ik had die carbon schoen zonder verende zool, zeg maar, toen.
Oh ja. Dus dan heeft dat net het verschil gemaakt.
Ja, ik denk dat dat wel uitmaakt. Maar goed, dat waren ook geen wedstrijden waar ik op en top aan de start stond, zeg maar. Dat zo nee, dat voorgesteld.
Het waren korte wedstrijden, dat is ook zo. Dat is
daarom.
Maar het was...
Ik zie het ook wel gewoon in alle tijden overal, zeg maar. Niet alleen in hardloopwedstrijden, maar ook gewoon in triathlonwedstrijden. Hoe hard er op het moment overal gelopen wordt. En dat heeft natuurlijk wel een groot gedeelte door die schoenen heeft dat te maken.
Oh, laatst. Ik weet niet meer welke race dat was, maar dat was een Ironman. En daarvan liep uit de top 10, liepen 9 of 8 man onder de 2,50.
Ja, dat was in Tulsa, geloof ik.
Oh ja. En toen dacht ik, oh, lekker makkelijk, zal het te kort zijn. Toen ging ik eens kijken. Ah, en iedereen had 42 kilometer of 41,9 of 42,3. Toen dacht ik, shit, dat is echt niet normaal.
Ja, nee. Dat is echt wel een groot verschil.
Oké, en afsluitend wil ik nog wel even een tip geven als mensen die schoen willen gaan kopen. Ga naar verschillende winkels waar ze de verschillende type schoenen hebben. Ga op al die schoenen lopen. Dus loop een keer op een paar Nike's, ga op zoek waar ze die hebben. Loop een keer op die Hoka's, loop een keer op Adidas heeft ze, loop een keer op die Sauconys. Ja, ga ze gewoon testen en voel wat goed voelt. En Bouke die kent dit onderzoek, maar er is een onderzoek gedaan naar de schoen die het beste bij je past. En dat is de schoen die het lekkerste bij je voelt. En dan kun je metingen laten doen in winkels en proneren, dat soort dingen. Maar volgens mij was dit de conclusie. Klopt dat, Bouke?
Ja, dat klopt zeker. We noemen het comfort filter. Dus inderdaad, de schoen waar je het lekkerste op loopt, die past hoogstwaarschijnlijk het beste bij jou, bij jouw loopstijl. Dus dat is
maar
dan
dat is natuurlijk de vraag,
die je moet kiezen.
Na hoeveel tijd? Kijk, ik heb zeg maar 10 minuten op elk paar gelopen en op basis daarvan een keus gemaakt. Is dat dan genoeg? Of moet je 10 kilometer lopen om te kijken welke het beste zit?
Nee, in principe zou je dat vrij direct kunnen voelen. Het gaat ook om de vorm, de breedte, de pasvorm, de ronding.
Je zou Timber Reed, volgens mij heeft hij een hele blog daarover op zijn site. En die past en probeert alle schoenen en ook verschillende afstanden. Dus bijvoorbeeld na een uur lopen, hoe ze voelen, op een 5 kilometer, doet hij allemaal tests mee. En daar probeert hij ze allemaal. Alle carbon
schoenen. Link in de show notes.
Tim Reed, de was in Australië toch? Prof triatleet?
Ja, 3 keer Australian champion.
Ja, maar het blijft natuurlijk heel persoonlijk.
En wereldkampioen 70x3. Maar om even aan te geven van hoe die het test, zeg maar. Dus die probeert het inderdaad gewoon, ik denk op comfort natuurlijk, zou die wel iets beoordelen. Hij zou op een 5 kilometer een test doen en hij gaat een halve marathon erop lopen. Ja. En dat is natuurlijk allemaal, dat kan allemaal anders zijn.
Maar zo geldt, voor mij dus. Dat ik heb die twee paar en ik weet wel dat alles onder de halve marathon, dan zou ik die Hoka's, die Rocket X aantrekken. Maar halve marathon of meer, halve marathon is een twijfelgeval. Maar voor de hele ga ik zeker op die Sauconys lopen.
Ja, oké. Okay, ik stop de links komen in de show notes. Zowel die van, Tim Reed als het onderzoek waar Bouke aan en ik aan refereerde.
Interessant.
Hebben we nog meer onderwerpen?
Ja, nou, ik denk dat Cornelis het eigenlijk al een beetje het voorzetje gaf. Dat hij zei dat hij nogal baalde dat jij hard bent gaan lopen. Want ik zag een nieuws voorbij komen dat jullie alle drie in Almere als pro op de hele starten.
Om door te gaan op die selectieprocedure waar we het afgelopen keren al
over gehad hebben, ja.
Gefeliciteerd, boys.
Ja. Ja, jullie ook gefeliciteerd.
Ja, thanks. Lekker dit wordt gewerkt. Echt gruwelijk.
Lekker gewerkt, het gaat goed gebeuren. Feest.
Ja, en er komt weer een mooie battle aan. En ik denk dat dit... ik denk dat het weer 2015, 2014 een keer... Ik herinner me een foto van een NKOD in Veenendaal... waar we voor het laatst met z'n drie aan de start stonden. Dus dit is een nieuwe battle.
Ah, en nu is het niet alleen een NK, hè, maar ook meteen een WK. Kunnen we kijken wie de wereldkampioen Scheltinga wordt?
Nee, daar moet Bouke ook mee doen. En Pepe.
Ja, nou.
het is wel mooi, want we hebben een jaar geleden een keer gezegd van 2021 met z'n vieren aan de start. Nou, drie hebben het in ieder geval gehaald. En... ja,
dit wordt ook een iedere podcast terugkerend gespreksonderwerp, hè?
Jazeker.
Dat jullie mij even overtuigen dat ik een hele moet gaan doen.
Ja, of dat we het bij jou willen invrijven dat je niet aan je afspraken houdt.
Ja, ik heb...
Nee. Vorig jaar in de podcast werd het open gezegd. En toen reageerden wij bij ook allebei een beetje hetzelfde. Van oké, is goed. Gaan we doen.
Hey, moet ik even terugluisteren. Ik geloof niet dat ik dat gezegd heb.
dat geloof ik ook niet eigenlijk.
Dit vind ik Trumpiaans.
Fake news.
Nee, maar ik vind het. Ja, ik zou het superleuk vinden als jij je ook nog even inschrijft, Brace.
Voor mij kan het op de open serie.
Ja, precies. Laten we elkaar geen watje noemen.
Dit is wel echt gierig. Ja. dat is wel jammer, want ik had. Met Bouke erover om nog een keer een halve te doen. Maar jouw been kan het gewoon nog niet aan. En je kunt die loopkilometers nog niet maken, Bouke.
Nou,
of is dat nu veranderd?
Nee, het gaat eigenlijk best wel goed. Ik doe mijn oefeningen netjes. Ik eet mijn groenten.
Hey, maar zijn die carbonschoenen dan niet de oplossing voor jouw been ook?
Nee, maar in principe heb ik geen problemen met mijn benen. Ik bedoel, voordat ik mijn been heb gebroken, had ik ook altijd dat probleem dat ik gewoon niet zeer belastbaar was met lopen. En nu, ik heb eigenlijk helemaal geen last meer van dat ik mijn benen heb gebroken. Ik kan best aardig mijn trainingen doen. Het gaat op zich goed. Ik ben alleen op vakantie geweest laatst, dus lang niet gelopen. Maar een marathon is wel net even wat anders dan wat ik nu meestal doe, hè? Een sprint of een OD. En ik denk dat dat niet slim is om dat over, twee maanden? Nee, over 4 weken ongeveer te gaan doen.
En, 4 weken, ja.
Ja, sowieso als je een hele gaat doen, dan moet je denk ik minimaal een jaar van tevoren bedenken van nou, dan ga ik een beetje trainen.
Hey joh.
En specifiek voorbereiden. En dan zeg jij natuurlijk weer Diederik, oh ja, nee, ik geloof er echt in. Als je genoeg fietskilometers maakt, dat je dan ook prima met weinig loopkilometers uit kan komen. Maar diezelfde aflevering of een aflevering later zei ik ook dat ik 100 kilometer in de maand veel vond. En toen schreeuwde jij weer van, wow, dat is vet weinig. Nee, dus dat is gewoon veel te veel voor mij. Laat ik eerst maar eens een halve doen. Daar heb ik ook best wel zin in eigenlijk. Ik moet er even één uitkiezen. Misschien eind van het jaar. Of in oktober was het, Cornelis, Mallorca.
Ja, cool.
Maar als je dan Almere kiest, hè, voor je halve, dan kunnen we toch nog een soort van dezelfde race doen.
Ja, maar die is op vrijdag. En die start op zondag. Dat heb ik al gecheckt.
Nou, dan kun je zondag komen kijken.
Ja.
Nee, ik heb wel andere plannen.
Jongen, familiedag in Almere, wat is dit?
Ja, mooi. Hey, maar zijn jullie druk met voorbereiding? Vast wel.
Nou, eigenlijk niet echt.
De...
Natuurlijk.
Ja, nou ja, dit zijn de belangrijkste weken zo ongeveer, toch? Maar bij mij gaat het wel goed. Ik heb iets minder werk nu. Dat is echt heel relaxed. Dus ik heb eigenlijk... het komt er allemaal perfect uit nu. Dus ja, geen excuses.
Want wanneer is de datum?
Dat hoor ik graag.
12 september.
Zondag 12 september, ja.
Almere City.
Zeker.
Maar dat is mooi. Maak je, hoeveel uur per week maak je, Diederik?
Afgelopen week toch wel meer dan 20.
Zo, lekker.
Maar niet heel veel meer dan dat, hoor.
Nee, oké, maar het zijn wel goede weken.
Ja, ja. Maar ja, dat moet natuurlijk ook. Kijk, ik had van de week een keer 6 uur fietsen. Nou, dan ga je al heel snel.
Zo, mooi tocht.
Ja, ja.
En jij heeft, hoeveel uren draai jij nu? Jij meer, denk ik.
Dat is heel verschillend per week. Maar het is nu zaterdag en ik sta nu op 20. Of 21.
Ja, en jij bent misschien ook nog wel een klein beetje... Kijk, jouw basis, die had je voor Lanzarote al liggen natuurlijk.
Ja.
Dus jij kan misschien bij mij ook was... met veel minder prima uit. Ja, veel minder nee, veel minder niet. Maar je hoeft niet meer, zeg maar... Die basis is goed, dus dan is het herstellen. En dan nog een keer een iets wat meer intensiteit blok, kan ik me zo indenken. En dan ben je er ook wel weer.
Hey, ik vind dat wel weinig, die uren. Ik zat een paar weken terug, zat ik op 33,5 uur.
Ja, daar komen we zo wel op, denk ik.
Oh, oké. Okay.
Nee, maar ik kan sowieso niet zoveel aan, hè. Want ik bedoel, ik kan wel uren van 25, 28, 30 gaan maken. Maar dan lig ik er daarna ook weer een week af. Dus daar heb ik helemaal niks aan. Ik kan beter 3 goede, 4 goede weken van rond de 25, tussen de 20 en 25 doen. Dan een van 28 en vervolgens niks meer kunnen.
Ja, en raak je geblesseerd?
Nee, vermoeid.
Ja, en inderdaad, ik wou zeggen, gewoon goed herstellen.
Ja.
Want trainen is natuurlijk niet alleen alles. Kijk, die 20 uur, voor mij is dat echt wel de max. Want ik heb ook nog werk en een gezin. En ik ben er nog een klein beetje aan het verbouwen thuis. Dus je moet ook je energie verdelen, zeg maar. En als je dan niet meer kan herstellen... je hoort wel eens verhalen van mensen die gaan dan tussen 8 en 10 s'avonds nog 2 uur lopen. En dan staan ze de volgende dag weer om 6 uur op. Maar dan ga je er gewoon aan, denk ik.
Ja, dat is voor mij ook de lijn waar ik op balanceer. 20 uur is voor mij ook echt... Dan moet ik echt heel goed mijn best doen. Dan red ik dat net. En dat is precies wat ik deze weken doe. Maar met een baby die niet altijd even best slaapt. Dus zelf kom je dan ook aan 6 uur slaap. Druk bedrijf. Dus ik werk nu dan 4 dagen. Maar ik werk gewoon veel. Ja, dat is pittig, hoor. Dat is goed naar je lichaam luisteren. En op tijd de stap terug doen als je voelt dat het iets te veel wordt. En wat ik heel veel doe is heel veel lage intensiteit. Ik merk dat ervoor zorgt dat ik toch wel die uren kan maken tot zekere hoogte.
Want door de lage intensiteit trainingen kun je daarna weer beter herstellen van andere trainingen? Of hoe werkt dat?
Nou, die lage intensiteit trainingen, als ik 2 uur rustig train versus 1,5 uur hard, dat is veel minder belastend natuurlijk.
Ja, dus net wat Diederik zei, je herstel is veel sneller van een lage intensiteit training dan van een hoge intensiteit training natuurlijk.
Precies. Dan, en mijn andere truc?
Maar dat is maar net de vraag zo van, wat is dan het beste voor je? Zou je, daarom zijn er misschien mensen die met minder uur wel een hele goede hele kunnen neerzetten, maar dat is dan als er al een enorme basis ligt.
Ja, en dat is waar een coach wel handig is. Want je moet gewoon een bepaalde hoeveelheid intensiteit wel doen, denk ik. En het hangt ook van je basis af, wat je inderdaad al hebt liggen. Als je minder doet, zul je iets meer intensiteit kunnen en moeten nemen dan als je wat meer uren wilt draaien en kunt draaien. Maar als je een goede hele wil doen, is gewoon 15 uur plus is gewoon wel heel fijn. Je kunt ook een hele doen met 10 uur, geloof ik ook. Maar die 10 uur extra, die voegt nog wel heel veel toe.
Ja, zeker. Ja,
dat hangt er natuurlijk totaal vanaf wat je doel is.
Ja. Nou ja, dat is het. Precies. Ja, goed is voor iedereen anders, dat klopt.
Als je wilt finishen, volgens mij mijn eerste hele deed ik gewoon met gemiddeld 12 of 13 uur.
Ja.
Maar was ook niet echt een hele, was op zich, ja.
Maar, en een ander ding voor mij wat heel erg helpt is tijdens de training en na de training heel goed eten.
Ja.
Dus al zorgen dat je echt goed je koolhydraten neemt tijdens de training. En dat je die daarna ook je koolhydraten inneemt, goed drinkt. En,
dat is mooi, want dan werk je tijdens je training al aan je herstel.
Ja, klopt. Ja.
Maar het is wel duur. Stok.
Oh, dit is extreem duur, ja. Dit is echt niet normaal. Maar goed.
Moet je toch een keus maken tussen schoenen en voeding?
Ja, nou ja, daarom noemen ze het ook wel duurritjes.
Ja, plus bijkomende tandartskosten.
Ja, oh. Ja. Nou, ja, hebben jullie veel tandenproblemen, moet ik zeggen? Tandenproblemen?
Ik niet, ik ga gewoon niet meer.
Ja. Ja, jij bent gestopt.
Ja, ik ben,
maar wordt kwaad als ze het hoort.
Ja, ja, maar luisteren het helemaal niet, hè?
Nee, dat scheelt.
Ik ga ze erop wijzen dit keer. Maar je hebt serieus wel wat issues met je gebit gehad, hè, Evert?
Ja, ik heb wel regelmatig wat gaatjes gehad, zeg maar. Zeker.
Maar ja, op de fiets, je zit continu echt maar die jelletjes en die sportdrank en die reepjes. Het is allemaal zoet en die jelletjes en die sportdrank is volgens mij ook nog een beetje zuurig. Dus je krijgt gewoon, iedere keer krijg je gebit ook gewoon een opdonder. En als je 6 uur op de fiets zit, ja, dat is gewoon niet best.
Maar ik vertrouw de tandarts gewoon niet.
Dat kan ook. Ja, maar ik ga aan Samos vragen of ze gewoon jelletjes maken met fluoride smaak. Dat moet goed zijn.
Dan moet je ze zo een kwartiertje of 10 minuten in je mond houden. En dan even een uurtje niet eten of drinken. Ja.
Dat is zo klassiek. Maar ik ken een meme over dit onderwerp. Volgens mij komt het zelfs uit de Donald Duck. En daarin zie je eerst iemand met buikpijn bij de dokter. En dan zegt de dokter, en daarom is het beter om gedurende de dag je zoekmomenten te spreiden. En dan zit hij daarna bij de tandarts en die zegt, en daarom is het beter om je zoekmomenten allemaal op één moment te nemen en maar 1 zoekmoment per dag te hebben. Ja, dus het is echt kansloos. Ik was ook bij de tandarts met een gaatje en die zei ook, ja, maximaal 4 zoekmomenten op een dag. Ik zeg, 4? Ik weet niet, maar ik moet er elke 20 minuten, als ik 4 uur fiets, elke 20 minuten een jelletje naar binnen werken.
Nou ja, dat kreeg ik dus ook. En dan moet je dus spoelen met water daarna.
Oké. Ja, je moet sowieso water drinken.
Ja, maar dus ook water drinken, spoelen en uitspugen.
Oh ja, uitspugen, precies. Want anders, als je water drinkt, dan kun je natuurlijk de vraag stellen. Die sportvoeding is allemaal helemaal uitgebalanceerd op osmotische waarden. En net hoeveel de suikers en mineralen er zijn in opgelost. En als je dan water drinkt, dan verdun je het weer in je maag. Dus dan neem je het misschien weer minder op.
Moet je sportdrank gewoon iets sterker aanmaken? Nee, maar zonder gekheid. Ik zei net, ik vertrouw die tandarts niet. Altijd als ik ga, heb ik niks. En dan een week later krijg ik me last van mijn tanden. Fuck, dat heb ik echt al een paar keer gehad.
Dan zou ik een andere tand uitzoeken.
Ja. Maar ik heb regelmatig inderdaad ook wel gaatjes gehad. Echt, tot ik 18 was of zo helemaal nooit. En toen een keer een wortelkanaalbehandeling. En laatst was die wortelkanaalbehandelingskies dus weer helemaal afgebroken. Toen zei hij, ja, dat is het risico van een wortelkanaalbehandeling. Ik zei, nu moet die eruit. Ik zei, had je het niet beter meteen eruit kunnen halen? Ja, lastig. Nu kost me dat ding €2000 voor 1 kies of zo. De tering.
Ja, ik heb op zich misschien nog wel een oplossing. Wat je veel hoort, is dat mensen naar Turkije gaan. En die laten dan hun tanden afslijpen. En die zitten allemaal van die dopjes op. Ik bedoel, als je dat facings doet, dat is gewoon win-win. En je hebt gewoon een mooi gebit. En je krijgt geen gaatjes meer, denk ik, toch?
Dit is geen grapje. Ik moet dus een... die tandarts zegt dus tegen mij, je moet eigenlijk een prothese. Want die kies kan ik eigenlijk niet missen. Die dus nu half afgebroken in mijn muil zit. Die moet er helemaal uit. En dan moet je een nieuwe laten zetten. Dus ik heb inderdaad ook even gekeken. Maar het scheelt wel veel geld als je naar Turkije gaat. Maar goed.
Ja, dan zou ik misschien je hele gebit laten doen.
Ja.
Misschien eerst even kijken of ik in Almere nog prijzengeld kan verdienen.
Kun je de tonners betalen?
Nog een verborgen kostenpost van het doen van triathlon.
Ja, best wel eigenlijk. Maar ja. Maar Brace, jij had 32 uur gemaakt.
Ja, zeker. Dat is wel redelijk eenmalig voor mij, hoor. Dat scheelt.
Nee. Ik viel bijna van mijn stoel toen ik dat hoorde.
Het is niet normaal.
Absurd.
Ja, nog nooit Brace nog wel.
Ja, het was best wel leuk. Ik had een...
Ook dat nog.
Ongelooflijk. Nee, ik had een bruiloft in Frankrijk. En dan kom ik met de auto heen.
En, voor jezelf?
Nee, gelukkig niet. Nee. En toen kon ik... dacht ik, hoe ga ik terug? En toen dacht ik, nou weet je, ik ga gewoon op de fiets terug.
En goedkoop.
Precies.
Ik hoorde het zeggen. Toen jij zag wat de TCV kostte, viel jij bijna van je stoel.
Geniaal.
Dus toen heb ik een mooie route gemaakt. Een hele hoop spullen gekocht. Dus een tentje,
Hey, horen jullie dat deuntje?
Ja, zo. Ja, so. Nee, die bewaren we dan nog even voor later. Dus ik had allemaal mooi spul op orde. En dus een tas tussen mijn stuur, tas in mijn frame. En zo'n hele grote zadeltas op de racefiets. En toen ben ik terug gaan fietsen. En eigenlijk redelijk zonder heel strikt plan. Ik had een route gemaakt. Dus vanuit Frankrijk ten zuidoosten van Parijs langs. Richting de Luxemburgse grens. En dan naar het noorden. En dan Nederland in. En toen ben ik eigenlijk redelijk brak. Die zondag daarna naar die bruiloft vertrokken. Er was nog een soort brakheidsontbijtje. Dus uiteindelijk vertrok ik pas denk ik om een uur of half drie.
Ik zag een foto daarvan. Klopt dat? Met hele kleine oogjes.
Ja, dat zou heel goed kunnen.
Met drie mensen.
Ja, nee, dat was inderdaad het bruidspaar en mij die mij nog even uitzwaaide. Dat was leuk. En toen ben ik gewoon gefietsen en ik heb uiteindelijk 7 dagen over gedaan. En dan heb ik 4 dagen alleen gefietst en er kwamen 3 vrienden.
Je had wel een tent mee ook, hè?
Ja, ik had een tent mee. Dus gewoon echt de vrijheid, omdat ik ook geen zin had om van tevoren goed na te denken van moet ik daar slapen, moet ik daar slapen. Die tent, ja, die kun je opzetten en je hebt wel een camping nodig. Dat bleek in sommige stukken van Frankrijk best wel uitdagend te zijn. Ik heb 4 dagen alleen gereden en toen kwamen de vrienden tegemoet. Toen zijn we met z'n drieën de laatste 3 dagen naar Nederland gefietst.
Maar je hebt er ook een keer wild gekampeerd?
Ja, maar dat ga ik niet vertellen hier, toch?
Oh, tuurlijk wel. Dat is toch mooi.
Oké.
Okay. Dus ben je bang dat je nog een boete krijgt?
Nee, ja. Dat is een beetje...
Van de gendarmerie.
Ik vind dat wel mooi.
Okay. Ja, het is een avontuur.
Ja, dat is een avontuur.
Ik
vertellen.
Nee, ik heb inderdaad een keer wild gekampeerd. Want ik zei net, ja, het was best wel moeilijk om campings te vinden. En op een gegeven moment dacht ik dat er ergens een camping moest zijn, maar dat was helemaal niks. En ik had toen al 150 kilometer op de teller. En ik dacht van ja, ik moet nu echt even stoppen en slapen. En ik was in een heel uitgestrekt deel van Frankrijk, tussen de zonnebloemvelden en de graanvelden. Er was ook echt helemaal niks te beleven eigenlijk. En toen vond ik een heel mooi zonnebloemveld. Daar ben ik een beetje omheen gefietst, eigenlijk gelopen met de fiets aan mijn hand. Toen ben ik achter dat veld gaan zitten, dus vanaf de weg was ik gewoon helemaal niet zichtbaar. En als ik de andere kant op keek, dan zag je gewoon kilometers niks. Toen heb ik daar inderdaad mijn tentje opgezet. Allemaal dieren die s'nachts volgens mij aan mijn tent kwamen knagen. Maar niet super lekker geslapen, maar het was wel een mooie beleving. Ook gewoon hoe ik daar dan zat met de zonsondergang. Ik wilde mijn tent wel zo laat mogelijk opzetten, want... Ik geloof niet dat het helemaal legaal is wat ik aan het doen was. Dus dan, en mijn tent is best wel oranje, echt gewoon knaloranje. Dus het is niet echt beschut, of geen schutkleur. Dus die heb ik zo laat mogelijk opgezet dat het wel begint te schemeren, dat het niet meteen opvalt. Maar er was echt geen mens te bekennen. En het was wel een gave beleving. Alleen...
Maar je hebt dus eigenlijk gewoon een dikke bikepacking trip gehad. Je bent eigenlijk gewoon naar Nederland gelaurenst en dampt.
Zeker. Ja, lekkere Barolo's onderweg.
Mooi hoor. Hij zag wel mooie foto's ervan.
Ja, zeker. Ja. Ik had niet het perfecte weer. Best wel veel bewolking. 2 dagen ook in de regen gereden. Maar juist die bewolking geeft ook wel wat mooie contrast voor de foto's. En wat ook gaaf was, die rit eigenlijk na mijn wild kamperen. Dat was een andere rit. In 1 rit kwam ik ook op een gegeven moment door 4 verschillende landschappen. Dus ik begon in de Champagne-streek. Toen had ik 1 klim en een lange afdaling. En ineens zat ik in gigantische graanvelden met windmolens. En af en toe een verdwaald zonnebloemveld. En niet veel later begonnen zeg maar groene heuvels. Dat deed me eigenlijk een beetje aan de gauw van de Lord of the Rings denken. En ik eindigde die dag in de Ardennen. Dus echt steile beklimmingen met naaldbomen. Ja, dat is een super vette beleving als je dan in je eentje zeg maar het landschap om je heen ziet veranderen. Dat is erg cool.
Ja. Hey, en als je, want je hebt dan fietsschoenen aan, maar heb je dan iets van slippers mee of zo om te lopen, of hoe doe je dat?
Hij heeft de foto's gezien. Nee, dat was wel grappig. Ik denk dat mensen me daar ook wel om aanstaarden. Ik voelde me sowieso een beetje een attractie soms, als ik alleen weer door zo'n dorp reed of in een supermarkt liep. Maar ik had mijn Crocs mooi op mijn zadeltas gebonden.
Heel slim.
Ja. Crocs, echt, dat zijn de ideale schoenen. Ik word ook altijd uitgelachen om Crocs. Ik ben erg fan.
Jij neemt ze mee naar wedstrijden, hè?
Ja, ik neem Crocs mee naar wedstrijden, dat klopt. ik weet nog een wedstrijd dat Bouke in de Bundesliga zijn tenen kapot had gemaakt. Toen mocht hij mijn Crocs lenen daarna.
Ja, toen kwam geen slipper meer aan.
Maar race was mooi, hè?
Zeker, ja.
Ik heb je natuurlijk een beetje geholpen. Ik heb heel veel gefietst en ook wel een soort van bikepacking gedaan, maar toen nog met een rugzak. Dus ik heb jou van wat tips voorzien. En wat was de beste? Wat zou je iemand anders meegeven die dit zou gaan doen?
Ja, dat is niet in 5 minuten denk ik te omvatten. Er zijn best wel veel dingen die komen kijken. Ik merkte ook, ja, we hadden gewoon een uur gebeld. En we hadden met Diederik. En we hadden gewoon, ja, je had superveel dingen. Van, oh, let hier op, let daar op. Doe zus, doe zo. Die vrienden die ik tegemoet kwam, die waren echt veel minder voorbereid. Dus nou, we zaten in die camping in België. Daar was geen wc-papier. Zij hadden geen wc-papier mee. om maar iets te noemen.
Mocht ze een velletje van jou lenen?
Tuurlijk, ja. Eén velletje. Maar dat is ook wel een leuk verhaal. Op een gegeven moment kwam ik in Frankrijk op een camping. Vol met Nederlanders. Dus iedere Franse camping, denk ik. En ik raakte aan de praat met die Nederlandse buren. Dus eigenlijk meteen kreeg ik al een biertje van ze. Dat was wel nice. Maar toen ik weggeet, toen gaven ze mij een zo'n mini zakje met van die vochtige hygiënische doekjes. Die had ik niet mee. En die bleken de dagen daarna ook echt super nuttig. Dus dan kun je echt, nou, als je een keer vieze handen hebt, kun je je handen ermee schoonmaken. Maar ja, ook je fiets. Nou, als je echt door je wc-papier heen bent, kun je zelfs dat nog gebruiken. Dat bleek ook echt een goede tip te zijn.
Oh, nice.
Nice. Mooi.
Okay. En Brees, hoeveel kilometer was het? Want dat weet ik eigenlijk niet eens.
Ja. Yeah.
Ik heb in die 7 dagen 985 kilometer gefietst.
Mooi.
Ja, en ik heb eigenlijk, dat verbaasde mezelf ook, nog best wel doorgereden. Ik had 7,5 kilogram aan bagage mee. Dat was trouwens toen ik terugkwam, dus ja, in het begin zal het iets zwaarder geweest zijn. Maar ik heb er 37,5 uur over gedaan in totaal. Een aan de hoge tijd.
Dat is gemiddeld?
Ja, dat is geloof ik uit mijn hoofd 26,5.
Oh, ja.
En dat is dus ook met dwars door de Ardennen met hoogtemeters en...
Ja.
En dan vind ik het ook wel heel tof dat je die 1000 kilometer voor een volgende keer bewaart.
Ja, dat zou ik ook gedaan hebben.
Nou, eigenlijk. De tocht is geëindigd bij jou, hè, Diederik. En die volgende dag ben ik naar Evert gefietst en toen naar Pama. En toen zat ik op 999 kilometer. Maar toen heb ik een dag bij Pama gechilled. En die dag daarna ben ik nog naar Enschede gefietst. En dat is ook iets van... 87. Dus uiteindelijk heb ik die 1000 wel gehaald. En om het vakantiegevoel nog even vast te houden, toen heb ik volgens mij 1 dag in Enschede niks gedaan. Toen heb ik nog een klein tripje Duitsland ingedaan. Dus
alleen.
Hey, maar met deze basis kan je toch gewoon een hele doen?
Ja, ik was wel bang voor deze opmerking. Ja, maar die is natuurlijk totaal niet specifiek getraind. Alles rustig aangedaan, hoewel dat natuurlijk niet slecht is. Hè? Maar ik heb dus helemaal niet gelopen, ik heb helemaal niet gezwommen.
In 2016, 17 en 18 heb ik mijn zomervakantie ook op de fiets gedaan. En dan gewoon met maar dan niet zeg maar bikepacking, maar wel gewoon ook kookspullen mee en een tentje en wel gewoon zeg maar op de trekkingfiets. Maar daar kwam ik altijd wel goed uit hoor.
Ja, maar had je dan nog wel loopschoenen mee?
Ja, maar dat deed ik daar niet heel veel in die 2 weken. Nee.
Ja, ik ga morgen zien. Ik heb morgen een wedstrijd. Ja, dat is een super sprintende teamwedstrijd. Maar ik ben wel heel nieuwsgierig hoe mijn benen zijn. Ik heb sindsdien heb ik eigenlijk niet echt veel gefietst. Vandaag, om even mijn benen weer een beetje los te fietsen vanmorgen. Ik moest wel wennen, joh. Want ik had altijd echt een grote tas tussen mijn stuur. En nu is die weg. Dus dat was in het begin echt super onwennig. En een beetje slingerig en instabiel. Want die massa geeft natuurlijk wat stabiliteit. Maar ja... Je trapt 5 keer en je bent echt gewoon best wel hard op snelheid. Terwijl met al die tassen, dat was alles veel logger. En ook in Frankrijk heb je veel van het golvende landschap. Dus dat zijn een klim van 3, maximaal 4% en een afdaling weer daarvan. En wat je dan kan doen is dat je je snelheid mee naar beneden neemt. Wat ik vaak deed, zat dan gewoon een buitenblad. Ging gewoon staan meestal tot boven. Dat... ging best wel lang goed, tot de Ardennen kwamen eigenlijk. En nu al, ik ging een viaduct op, dus zonder die bagage. Nou, het verbaasde me hoe makkelijk dat ging. Dus ik ben benieuwd of het een beetje doorwerkt.
Dat vind ik een leuke...
Morgen dus een wedstrijd.
Ja, vind ik een leuk bruggetje.
Zondag 15 augustus.
Gaan we een beetje afsluiten. Volgende race.
Ja, 15 augustus. Eerste divisie Almere. Individuele kwalificatie en dan een teamtriathlon. Wel zin in.
Ja, de individuele kwalificatie is 200 meter zwemmen, iets van 8 kilometer fietsen en iets van 2 kilometer lopen.
Ja, en de teamtriathlon is een sprint. En hebben wij een battle, Cornelis?
Yes, ik doe dan de eredivisie, maar ik doe wel dezelfde individuele kwalificatie. En dan 's middags met het eredivisie-team van TriMates aan de start. En ik hoop dat ik mee kan komen zwemmend, want die jongens kunnen allemaal veel harder zwemmen dan ik. Dus ik ga... Misschien gaan we wel de ruit doen.
Is het een wetsuit legal? Of weet je nog niet?
Laatst dat ik hoorde was het 20.1. Dat was een paar dagen geleden. Dus ik denk dat het boven de 20 graden is. En voor eredivisie betekent dat non-wetsuit. Maar voor eerste divisie is dat wel wetsuit.
Ja, daar ben ik zo blij mee. Want ik ging na mijn vakantie ging ik ook wegen op een weegschaal. En ik was gewoon ook wel, denk ik, afgevallen. En ik heb al niet al te veel spek op de botten. Woensdag had ik een zwemtraining. Het zwembad was 26.2 graden. Een open buitenbad. En ik kreeg het echt gewoon koud. Het is echt best wel shit. Dus ik ben wel blij dat ik een wedstrijd aan mag.
Dat zou zo warm. Het zou eigenlijk voor de wedstrijd zeg maar zelf wel jammer zijn als je verschil krijgt in de eredivisie, eerste divisie. Want het is altijd wel leuk om te zien. Je hebt altijd een paar lui die in de eerste divisie zitten en eigenlijk van zichzelf denken dat ze niet in de eredivisie thuis horen. Maar met zo'n wedstrijd, onder gelijke omstandigheden, kan je heel goed kijken eigenlijk waar de top van de eerste divisie zich zou verhouden tot de eredivisie over zo'n mega korte afstand. Dat vind ik altijd interessant.
Maar het is wel de vraag of mensen bij die korte... Ik zou het doen, maar de vraag of mensen bij die korte individuele kwalificatie van een kleine 200 meter zwemmen een wetsuit aantrekken. Ja. Ik zou het doen. Het scheelt mij te veel om het niet te doen. Maar als mensen dat niet doen, dan kun je het wel weer goed vergelijken.
Ja, die vergelijking kon je 2 jaar geleden maken. Hè? Toen startte jij ook, Cornelis, in de eerste divisie. En ik ook in de eerste divisie. Jij met TriMates, jullie wonnen. Wij werden met DCT, denk ik, tweede. En als je onze tijd dan pakte en in de eredivisie zette, kwamen wij als 8e daar in de eredivisie uit. Terwijl wij een man minder hadden. Dus wij moesten het met z'n 4 doen. In de derde tijd telt. In de eredivisie moesten ze het met z'n 5 doen. In de 4e tijd telt. Daar was ik best wel van onder de indruk eigenlijk.
Ja.
Maar ik ben blij dat ik eerste divisie doe, bedoel ik hoor.
Nou, heel fijn voor je. Ik had liever eerst divisie gedaan misschien. Dan had ik ook mijn wedstrijd mogen zwemmen.
Ja, snap ik.
Ah, je weet het niet.
Ah, ja, touwtjes springen van tevoren. En dan zorgen dat ik heel warm ben voor ik dat water induik. En ook voor die ochtendserie. Dat het mooi is als je dan heel warm bent. Dat je echt een voordeel hebt ten opzichte van mensen die niet zo'n goede warming-up doen. Dat scheelt serieus veel.
Ja. Dat had je nou niet moeten zeggen, want nou gaat iedereen een goede warming-up doen.
Ja, gelukkig komt deze podcast na die race online.
Ja, en waarschijnlijk ook ruim na die race. Maar dat hoor je vanzelf.
Ja. Evert, doe jij nog wedstrijden voor Almere?
Ja, ik doe Zellamzee, 29 augustus.
Oh, serieus?
Zeker.
Tof.
Oh, dat is nogal 29
augustus. 70.3, hè?
Ja.
Dus 2 weken voor... Ga je met Joost mee?
Ja, nou ja, we gaan er niet samen heen, maar daar wel een beetje parcours verkennen en zo. En,
Je kent het daar natuurlijk.
Zeker. Mijn lievelingswedstrijd.
Ja, je deed het toen best goed, toch? Eerst, maar ja, die eerste keer misschien niet.
Ja, toen was ik mee. 7 of zo.
Zal mij gelegen hebben. Daarna was het WK, toch?
Ja, 13e op het WK.
Ja, WK 70.3. Ja,
dat was, ik denk dat het een van mijn...
Toen zaten we in dat hotel met die kabouters
aan de muur. Dat is nog steeds je hoofdpunt.
Ja, ik denk dat we daar weer heen gaan.
Oh, nice.
Nee, ik heb dat niks geboekt, maar even kijken.
Hele kamer vol kabouters. En die man zelf leek ook wel een soort kabouter. En die zei elke ochtend... Leuk. Goedemorgen, mijn heren.
Goedemorgen, mijn heren. En dan kreeg ik zo'n lekker keizerbroodje.
Ja, dat was goed geregeld daar. Dat was wel mooi.
Mooi. En jij, Diederik? Doe je nog een wedstrijd?
Ja, ik doe nog de cross triathlon van Renkum. Gewoon een thuiswedstrijd.
Lekker specifiek.
En wat zei je?
Ik zei, dat is ook traditie geworden.
Nee, ja, ik heb hem 2 keer gedaan, denk ik.
Ah.
Al. Maar het is een leuke wedstrijd. Dat is ook wel geinig. Je gaat met een boot, ga je de Rijn op eigenlijk. En dan zwem je 1500 meter stroomafwaarts. Dus dat is altijd wel lachen hoor. Het is gewoon het is niet zo groot.
Wanneer is die?
Maar, laatste zaterdag van augustus.
28.
28, ja. Ja, de dag voor het Zellamzee dus.
Ja.
Ja, dus...
leuk.
Ja, dat is gewoon lachen. Gewoon als training, zeg maar. Ik heb eigenlijk de tijd... Ik kan eigenlijk niet zoveel tijd verdoen. Hè? Zo voelt het een beetje. Als je een wedstrijd doet, neem je een beetje rust de dag ervoor. En je moet sowieso een beetje rust nemen de dag daarna. En ik heb mijn trainingstijd gewoon hard nodig. Dus...
Waarom doe je dan toch die wedstrijd?
Ja, ik ga op de fiets erheen en ik neem ook geen gas terug. Dus ja, maar goed, dat maakt dan niet zo uit. Ik vind het wel leuk om gewoon te racen.
En, ja, ik doe dat bij Zellamzee ook, hè. Ga ook op de fiets heen. En ja.
Bikepacken. Je mag mijn spullen bikepacken wel lenen.
Ja, dat is ideaal.
Dat je wilt kamperen. Dus...
Ik doe morgen die eredivisiewedstrijd, maar ik heb vandaag dus 4 uur gefietst. Ik moet morgenochtend een duurloop van 1 uur. En goed uitlopen daarna. Dus ik neem inderdaad ook 0 gas terug. Het is gewoon echt onderdeel van de training.
Zullen de trimets blij mee zijn dan?
Ja, ik heb het gezegd. Maar ze wilden graag dat ik startte. Dus,
okay.
Nou ja, het is... Weet je, als je fit bent, dan heb je er misschien niet zo heel veel van te lijden. Maar je mist wel, denk ik, onbewust misschien zelfs, net dat scherpe randje.
Ja, ja, precies dat. Maar ik heb dus... vandaag met de fietstraining extra goed gegeten. Lage intensiteit. Daarna goed gegeten. Dus ik denk dat ik best prima ben. Ik zal wat scherpte missen. Maar het is wat je zegt. De tijd is te waardevol om...
om niet te trainen.
Te belangrijk om, nee, precies. Het is te belangrijk om die uren te maken op specifieke manier. Dus ja, je moet gewoon doortrainen.
Ja, maar zo'n supersprint is wel even heel wat anders dan waarvoor je aan het trainen bent.
Ja.
Maar op zich, ik vind het dan ook altijd wel leuk. Datzelfde voor mij met die cross triathlon natuurlijk. Dat is ook wel heel
erg leuk. Maar daarom moet je dat ook gewoon lekker doen. Als je het leuk vindt dan.
Ja, nou ja, dat is het.
Dat is ook belangrijk.
Het is gewoon fun. Ik zie jou ook veel op de mountainbike zitten, Evert.
Ja, maar dat is geen fun. Dat is gewoon keihard trainen.
Ja, maar niet specifiek.
Maar...
Nee, maar ik zit genoeg op de tijdritfiets.
Dat, ja, precies. Dat met het aantal uur wat je maakt kun je en mountainbiken en tijdrijden, bedoel je.
Ja, zeker.
Zo, ik denk dat we zo nog heel lang kunnen doorpraten, maar ik denk dat het tijd is om hem af te ronden vandaag. We moeten op tijd naar bed, morgen wedstrijd.
Precies.
Zo is dat.
Zet hem op, hè?
Ja, succes, allebei.
Tegen de tijd dat jullie dit horen, kunnen jullie de uitslag terugvinden op teamcompetities.nl/eredivisietriathlon. En hetzelfde /eerste divisietriathlon.
Ik wou zeggen, maak papa en mama trots.
die zijn al trots, jongens.
Ja, stom.
Hey, tot de volgende.
Yo, later.
Doei.